En straks voor de koffie zijn we gebleven bij het bekijken van wat dat werk dan allemaal inhoudt en wat dat eigenlijk bouwt. Hè? Je bouwt op het fundament, een ander fundament liggen dan Jezus Christus kun je niet leggen. Dat ligt er al, maar hoe bouw je daarop? Wat bouw je daarop eigenlijk? Je bouwt niet met, zoals het in onze MBG-vertaling staat, maar je bouwt zonder voorzetsel. Goud, zilver, edelgesteente, hout, hooi of stro. Dus dat voorzetsel moet je eigenlijk wegschrappen, dat staat er helemaal niet. Dat bouw je. En als je bouwt, als bouwmeester, Paulus gaat ons voor als bouwmeester, hou dan in de gaten wat je bouwt. En dat geldt voor elke gelovige natuurlijk. Hoe praat je met mensen in je omgeving? Wat doe je ermee? Wat verbreid je nou eigenlijk in je gesprekken? En dat is heel goed om dat kritisch voor ogen te hebben, want daarin kunnen we toch een voorbeeld nemen aan wat Paulus daar zegt. Gaat het over God, zijn almacht, zijn vrijmachtig handelen, zijn soevereiniteit? Gaat het over Christus, de verlossing, de vrijkoping? Gaat het over hem als de hoeksteen? Hij is centraal. Hem als fundament, of gaat het over ditjes en datjes die eigenlijk net als dat stro leeg zijn, hè, en waar niets van overblijft in het vuur. Ook al lijkt het nog zo religieus hoor, want in de Filippenzenbrief gaat het steeds over God dienen met twee voetjes op de vloer. God dienen, hier op aarde. Hè, je zou kunnen zeggen in de onderkant van de curve die straks weer omhoog gaat. En dan zijn we op het punt van die winsten, de werkelijke, de echte winst van Paulus, waarvan je zegt halverwege, nou, is dat nou winst, hè, als mens? Als ik daar als mens naar kijk, dan vind ik het eigenlijk alleen maar verlies. En heel veel gelovigen gaan daarvoor ook voor op de loop. Die zeggen, nou, als dit Gods liefde is, dan maak ik dat niet mee. Maar Paulus strekt zich er naar uit, gek genoeg. Ja, niet naar het lijden op zich. Maar als lijden, naar lijden als opstap naar wat daarna komt, namelijk de verheerlijking. Daar strekt Paulus zich naar uit. En het gaat om de dienst, hè? De dienst aan God. Dus het gaat niet om, en dat nog maar even met nadruk zeggen, het gaat niet om je redding. Die staat buiten kijf. Klaar. Dat is een feit. En daar moet je zelfs niet meer, hoef je zelfs nooit meer aan te twijfelen. Dat is gewoon een feit. En hoe verdrietig is het dan, hè, dat zoveel gelovigen tot hun laatste levensdag soms geen enkele zekerheid hebben over hun behoud. Want God maakt duidelijk, je bent gered, klaar. Dat is het werk van mijn zoon. En al wat jij daar misschien aan af zou willen doen zelfs, dat kun je nog niet eens. Je bent gered. Ik heb je bestemd, ik heb je geroepen. En ik ga je straks ook verheerlijken, punt uit. Maar die ballast in je werken, dat wat je mag doen, daar mag je van afraken. En dan was het goed, iemand zei er net, ja let op hè. Want als je iets over een broeder zegt, vergeet dan niet dat hij in de wet staat. Nou, dat is ook zo. En wij zijn natuurlijk bevrijd van het staan onder de wet. Onder de tuchtmeester. Wij staan op dat plein, hè, dat geweldige beeld, het plein van genade waar we vrij mogen wandelen. Geen wet meer die ons teneerdrukt. En misschien mis je dat als je uit de kerk komt, dat niet iedere zondag de 10 geboden worden voorgelezen. Maar dat komt omdat wij een andere wet, een andere wetmatigheid hebben. Namelijk de wet van Christus. En dat is, de liefde is de vervulling van de wet. En als het goed is, is van die liefde van God, die in onze hart is uitgestort, iets te zien, omdat dat de vervulling van de wet is. En ja, daar falen we ook nog wel eens in die liefde. Hè? Hou je aan de wetmatigheid van de liefde, dan hou je aan de hele wet. Heb je je broeders en zusters lief, dan zul je geen van de dingen doen die in de wet geschreven staan. Maar niet omdat het niet mag, maar omdat je geen tuchtmeester nodig hebt. De wet van Gods liefde in je hart, die zorgt ervoor dat je vanzelf het goede voor je broeders en zusters en alle andere mensen uit wilt werken. Nou, terug naar die punten. Het gaat er dan om Christus te winnen, zegt Paulus. Nou, hoe doe je dat dan? Hij gaat dus niet over onzekerheid over heb ik Christus wel of ben ik wel in Christus, ben ik wel gered, maar Christus winnen, dan gaat het over dienstbetoon. In je dienstbetoon, in je wandel, in dat wat je doet voor de Heer en door de Heer, zeg ik er gelijk bij, want dat is hetzelfde, Christus winnen. En dan begint hij met te praten over gerechtigheid. Zijn eigen gerechtigheid van Paulus, dat was natuurlijk de gerechtigheid in de wet. Hij had al gezegd, ik was onberispelijk, hè, als fariseer. En dan heeft hij het over de gerechtigheid naar de wet. Nou, onberispelijk, oké. Je hield je dan aan alle titels en jota's misschien. Maar hoe zat het dan met zijn hart? En maar het hart van Paulus was in die tijd uitermate onrechtvaardig. Je zou kunnen zeggen, wat was er onrechtvaardiger dan goedkeuring te geven, hè, bij het stenigen van Stefanus. Dan de knikkend buitenstaan van zo, prima, dit is goed. Als je nou over de wet van de liefde hebt, dan zou je hele hart in opstand komen. Hè. Zelfs al wordt de meest onrechtvaardige gestenigd, bij wijze van spreken. Als je het hebt over de wet van de liefde, dan heb je zoiets van, ja, maar die mens die kent Christus misschien nog niet. Geef me de kans om hem eerst te leren wie Christus is. Hè. Als je hem dan toch ter dood wilt brengen. En dat gebeurt in Amerika heel vaak. Hè? Mensen ter dood veroordeeld worden, daarna nog jaren in de cel zitten en daar Christus vinden. Heel vaak gebeurt dat. En anderen hebben dan zoiets van, nou ja, hè, het zal wel zijn om de doodstraf te ontlopen. Of... Maar nee, daar, ten diepste vernederd en ter dood veroordeeld, dat is eigenlijk de plek van ieder mens. Dat is de plek van ieder mens. Wij hadden aan het kruis moeten hangen. Daar ontdek je wie je bent. En daar ontdek je wat God voor je gedaan heeft. En het gebeurt heel vaak, dat in de dodencel mensen tot God en tot Christus komen. En hun leven in een totaal ander perspectief gaan zien. En dan zeggen ze zelf vaak, ja, terecht, ik ben terecht ter dood veroordeeld. En wij zeggen dan, ja, want het is een moordenaar. En wij dan? In ons hart? Zijn wij zoveel beter? In Gods ogen zijn we dat allemaal. Maar prijst God, want hij heeft ons in Christus gezet. En we zijn van die oude mensheid af. Alleen die steekt ze nu en dan nog de kop op. In ons dienstbetoon ook. Het kan zomaar. En dan gaan we toch ineens voor eigen eer. En voor mijn haan moet koning kraaien en zo. En het moet zoals ik denk. En dan vergeten we dat Christus het al volbracht heeft. Goed vader, u wilt dat het zo gaat? Prima, dan gaat het zo. In hem gevonden te worden. Hè? Dat was punt 7. Nou, dan moet je even denken aan wat er in Efeze 1 stond. Want dat is dan ons eigendom allemaal. En dan moet je even denken aan hoofdstuk 2 van de Filippenzenbrief. Want daar deed Christus het omgekeerde. Christus die werd in zijn uiterlijk bevonden mens te zijn. Mens gevonden. Hetzelfde woord. En het resultaat daarvan is dat wij in Christus bevonden worden. Nou is dat woordje gevonden worden of bevonden worden, dat is een beetje een juridische term. Je moet denken aan, we hebben al die mannen met die takkenbos op hun schouders gezien, met die bijl erin, die fasces, de juridische dienstknechten. Een beetje een juridische term. Je moet denken aan een juridisch onderzoek. Hè? Hij werd schuldig bevonden, zeggen we dan. De bewijzen stapelden zich op en hij werd schuldig bevonden bij een misdaad. Nou, dan weet je, het is bewezen, klaar. Als hier staat, wij werden in Christus gevonden, bevonden, in ons dienstbetoon, daar strekt Paulus zich naar uit. Dus er is geen sprake van onzekerheid over zijn redding hoor. Normaal niet, maar het gaat altijd maar weer over dienen. In mijn dienstbetoon, in dat wat ik doe, hier op aarde, 2 voeten in de modder, word ik dan in Christus bevonden. He? Je ziet als het ware de juridische dienaren rondgaan, in Christus. Oké. Ik ben zo bevonden. De aanklager, betekent dat, kan eigenlijk niks vinden wat ons belast. We zijn onbeschuldigbaar, Romeinen 8 vers 1. De aanklager heeft ons bevonden als in Christus. Dus we zijn vrij van alles wat er nog ter veroordeling in ons leven was. Maar ook in ons dienstbetoon. Paulus strekt zich ernaar uit om ook in dat dienen in Christus bevonden te worden. Nou, dan zie je dat Christus de omgekeerde beweging maakt. Hij vernederde zich, werd in zijn uiterlijk als mens gevonden. En wij mogen daardoor de omgekeerde beweging maken. En in ons dienstbetoon in Christus gevonden worden. hele mooie tegenstelling eigenlijk in die ene brief die erin zit. Het een lokt het ander uit. Dat wat Christus deed, betekent dat wij in hem gevonden mogen worden. Ook in ons dienstbetoon. Dat is het eerste. En dan maak ik even een paar sprongen, want er zou nog heel veel over te zeggen zijn. Die eigen gerechtigheid bijvoorbeeld. Hè, als je daarmee bezig bent, het zelf allemaal wil doen, dan moet je eens lezen wat er staat in Jesaja 64 vers 6. Ik geef dat maar mee als huiswerk. Eigen gerechtigheid is voor God eigenlijk als een bezoedeld kleed, staat daar. Een bevlekt, een vies kleed. Jesaja 64, vers 6. Dat gaan we niet lezen. Als je het wil lezen, is dat een stukje huiswerk. Oké. Die eigen gerechtigheid van Paulus, hè, toen die niet in Christus bevonden werd, dus toen werd er wel iets aan hem gevonden door de juridische onderzoekers, zou je kunnen zeggen, want zijn hart deugde niet, zijn binnenkant deugde niet. Zijn buitenkant wel, maar aan de binnenkant stemde hij in met de steniging van een rechtvaardige, Stefanus. En sinds de dagen van Job, dat is dan zo'n tweede tekst die je misschien nog op kan zoeken, hè, houdt de mens toch uit alle macht vast aan zelf het doen, aan eigen gerechtigheid. En dat vind je in Job 27, vers 6. Job 27, vers 6. Maar gelukkig maakt God ons los, hè, van de wurggreep van het zelf moeten doen. En hij schenkt ons het plein van genade. Hè, waardoor wij ook ons anders kunnen gedragen. Anders zou dat helemaal niet kunnen, hoor. Laten we dat niet vergeten. Het is Gods genade, hè, dat wij in ons wandel en in ons dienstbetoon hem welgevallig mogen zijn. En als iemand dat niet is, ja, dan betekent dat dat God een andere weg met hem gaat. Maar dan heb ik nog geen oordeel te vellen over die broeder. Want dat laat ik aan God over. Ik moet wel bekijken wat het einde van zijn werken is. Ja, dat zegt Paulus. Let op het einde van hun werken. Daaraan herken je of iets in Christus gedaan is of in de mens. Nou, daar kijken we dan maar, en het doet ons hart verdriet als een broeder op die manier uitglijdt. Het tweede, hem te kennen. Hem te kennen. Punt 6, hè? In nummertjes. Het tweede punt. Dan geef ik eens een... Ja, misschien toch wel aardig om dat even te lezen. Jesaja 1 vers 3. Want het tragische van Gods volk is eigenlijk dat ze hun eigen God niet kenden. Dat is het tragische van Gods volk. Jesaja 1 vers 3. En dan kijken we even naar wat het woord kennen betekent. Want kennen is niet kennis in de zin van schoolkennis. Maar het is een heel andere vorm van kennen. Ik heb er gisteren al iets over gezegd. Ik wil er toch nog even naar kijken in Jesaja 1 vers 3. Daar staat zo'n hele bekende en hele mooie en eigenlijk ook hele trieste zin. Spreekt de Heer gelijk uit aan het begin van het boek Jesaja. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip. Mijn volk geen inzicht. Ze kennen de Heer eigenlijk niet. Dat zegt de Heer zelf hier, van zijn eigen volk. Ze kennen hem niet. Dat woord kennen, dat drukt een hele intieme gemeenschap uit. In de schrift gaat dat zelfs zo ver, dat het regelmatig zelfs lichamelijke gemeenschap uitdrukt. Want als je in Genesis 4 vers 1 leest, dan staat er in de Statenvertaling, geloof ik, zoiets als Adam bekende Eva zijn vrouw. Hij kende Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde enzovoort. Hè? Dus dat kennen, dat drukt zich ook lichamelijk uit tussen man en vrouw. Maar dan kan je nagaan wat het woordje kennen inhoudt. Namelijk een hele hechte gemeenschap. Een gemeenschap die eigenlijk, ja, in een, neem het huwelijk maar als voorbeeld. Hè? Doet Paulus ook. Hè? Huwelijk is het voorbeeld van... De verhouding tussen Christus en de gemeente. Nou, dat vind je in Genesis ook terug. Adam kende zijn vrouw, bekende zijn vrouw. En ze werd zwanger, enzovoort. Maar dat heeft te maken met die hele hechte gemeenschap. Die geestelijke band die er is. En in dit geval van het Oude Testament drukt zich dat ook in de huwelijksband, ook in lichamelijke gemeenschap uit. Dus dat kennen, dat houdt veel meer in dan weten van wetenschappelijke feitjes. Als je de Heer kent, dan betrek je hem bij alles in je leven. Daar gaat het om. Je betrekt hem bij iedere stap die je zet. En zonder dat iemand het ziet, hè, want gisteren zei ik heb jarenlang geprobeerd om iedere morgen met stille tijd te beginnen. Nou, dat lukte me nooit. En dan voelde ik me weer schuldig en dan dacht ik weer, ja, ik heb het weer fout gedaan. Nou, het gaat om veel meer dan stille tijd. Het is natuurlijk fijn als je dat kan, maar het gaat erom dat je de hele dag met de Heer in gesprek kan zijn. Op je fiets, in de metro, in de auto, tijdens de les. Ja, je moet een beetje opletten natuurlijk, want als je alleen maar over de Bijbel loopt te denken, ja, dan mis je de stelling van Pythagoras en dan haal je toch je examen niet. Maar ook voor dat examen mag je best bidden, oh Heer, wilt u me helpen? Ik heb mijn best gedaan, of niet mijn best gedaan, en dan wil de Heer je nog best helpen, maar misschien zak je toch. Ik weet het allemaal niet. Ik weet de weg niet die de Heer met jouw leven gaat. Maar het is wel zo dat je, ja, heel simpel, en ik vind het altijd zo heerlijk als ik op mijn fietsje stap, dan waait dat door mijn hoofd. En dan zie ik overal dingen en dan praat ik zo stilletjes voor mezelf weg met de Heer. En dan bespreek ik alles wat er zo voorgevallen is die dag of wat mijn problemen zijn. En dan heb je gemeenschap met hem. Gemeenschap met hem. En dan kan je natuurlijk heel hoop zeggen, maar het is altijd fijn in een gesprek als er twee kanten zijn. En de tweede kant is natuurlijk, daar zijn we nu mee bezig, dat is luisteren. Luisteren naar hem, dat doe je door zijn woord te lezen. Want daardoor laat hij zien wat hij wil. En wat zijn bedoeling is. Dus het is altijd een tweegesprek. Aan de ene kant praat je met God. En aan de andere kant brengt hij weer schriftgedeelten te binnen. En lees je. En dan lees je de woorden van God. En die dringen door tot je hart. Dat is kennen. Gemeenschap hebben. Hele diepe gemeenschap. En dan is eigenlijk het mooie dat wij hem zo ook in ons dienstbetoon mogen gaan kennen. Want dat zeg ik er maar steeds bij. Anders maak je de vergissing dat je denkt, ja, mijn redding is niet zeker of weet ik veel wat. Ik moet even zeggen dat ik geen horloge bij me heb. Dus iemand moet me waarschuwen als het tijd is, want ik heb geen idee waar ik zit. Oké. En wat is dan het derde punt? Nou, ik heb het net al gezegd, het is eigenaardig dat Paulus dan niet gaat naar de lijn naar beneden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, en dan de kracht van zijn opstanding. Maar hij begint met de kracht van zijn opstanding. Waarom is dat nou? Laat ik die vraag eens neerleggen. Hij strekt zich ernaar uit om te kennen, laat me nog even dat vers lezen, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En dan komt pas en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood. Waarom zegt hij nou? Eerst hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wie durft daar antwoord op te geven? Dat is helemaal waar. De opstanding van Christus is het keerpunt in de geschiedenis.
Je kan niet zonder zijn kracht.
Ja.
Als je de geest niet hebt van God, kan je moeilijk
ja.
Doen wat God van je zou willen.
Juist. En helemaal niet wat daarna staat. Als Paulus zich uitstrekt naar de gemeenschap van zijn lijden en het gelijkvormig worden aan zijn dood, dan kan dat nooit. Als je niet weet van de kracht van zijn opstanding. En daarom zet hij die eerst. Wij mogen kennen de kracht van zijn opstanding. En vanuit die kennis, dat hele diepe weten, hè? Niet zomaar, nou ja, ik weet ervan dat de Heer is opgestaan, bla bla bla. Nee, die hele diepe kennis voor mij, Vader, bent u, voor mij, Heer, bent u die weggegaan. Dat kruis, de diepste vernedering, de dood, de schaamtevolle dood. En u bent opgestaan. Ik weet dat er aan dat lijden en die schaamtevolle dood iets geweldigs volgt. En die kennis, de kracht van zijn opstanding kennen. Nou, dat was een kracht, er kwam een aardbeving, ongelooflijk. De hele aarde trilde mee, zou je kunnen zeggen. Van de kracht van zijn opstanding. En als ik niet weet van die kracht, dan zou ik nooit het lijden, de gemeenschap van zijn lijden kunnen dragen. En nooit het gelijkvormig aan zijn dood in mijn leven waar kunnen zien worden. Ik zou dat niet kunnen. Een mensenkracht schiet daar zo aan tekort. Maar het is te weten van de kracht van zijn opstanding, dat me ook de kracht geeft om in dat lijden in mijn dienst betonen. En zelfs gelijk voordeel vormig wordt het aan zijn dood in mijn dienstbetoon te kunnen blijven staan. Dus je hebt die kracht van die opstanding zo ontzettend hard nodig dat Paulus die eerst zet. Je zit dan zo te lezen en denk je, waarom zegt hij dat nou niet andersom? Hè? Maar het is heel logisch. Want zonder Gods kracht in je leven kun je geen stap zetten. Ook in je dienst niet. Zonder zijn kracht. En de kennis van de kracht van zijn opstanding. Heb je het perspectief niet wat er achter dat lijden zit. En achter die dood zit van Christus. Die bij ons gelukkig niet letterlijk zo plaats hoeft te vinden. Maar het is in de gelijkheid van zijn dood. En dan moet je heel sterk denken natuurlijk aan Romeinen 6, maar daar komen we zo aan toe. Ik wilde eerst even naar die kracht van die opstanding kijken. Want dat is de kracht die je nodig hebt voor je actieve dienen. Nou, dat is weer waar Efeze 1 van spreekt. Dat geef ik weer als een stukje huiswerk mee. Maar laten we ook even kijken in Filippenzen 4, vers 13. Want als het gaat om kracht om te kunnen dienen, dan is dat altijd een hele fijne tekst om je te herinneren op de momenten dat dat nodig is. We hebben zelfs een prachtig lied van gemaakt. Hè? Ik vermag, hoofdstuk 4 vers 13, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dan gaat het niet uit eigen kracht, maar dan gaat het in hem, dan heb je het weer, in Christus, die mij kracht geeft. Waar komt onze kracht, onze dynamis, het Griekse woord, waar het woordje dynamo en dynamiet van afgeleid is. Dat is al vaker gezegd, natuurlijk is niks nieuws. Nou, als je kracht nodig hebt om een rots te laten springen, dan gooi je de dynamiet onder, bam! Nou, dat is negatief, zou je kunnen zeggen, maar kracht tot opstanding is positief. De kracht van zijn opstanding kennen. En dat is zo'n onvoorstelbare kracht. Dan zou je eigenlijk moeten lezen hoe die opstanding plaatsvond. Hè? En dan gaat het om die kracht nu al te mogen ervaren in je dienst. Als je in Matteüs 28, laten we er even naar kijken. Anders blijft dat theorie en dan denk je van, oh ja, het staat in Matteüs 28, maar dan weet je het niet. Wat gebeurde er bij die opstanding? Ik zei het al even, de aarde die trilde. Hè? Aarde die beefde mee bij de opstanding. En dan begin ik een paar woorden na de eerste woorden van de MBG-vertaling. De zin moet namelijk beginnen bij tegen het aanbreken van, nou laat maar even staan, de eerste dag van de week, maar goed, het staat er niet. Ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving. Want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. En zijn uiterlijk was als een bliksem, en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen, en ze werden als doden. Doch, dat is zo prachtig, hè? De levenden werden als doden, en de doden werden levend. Ah, zo geweldig. Zo mooi. En doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Geweldig woord. Want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar hij gelegen heeft. En ga terstond op weg en zeg zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Enzovoorts. Dus de aarde die trilt helemaal mee, zou je kunnen zeggen, hè? Die beeft mee op het moment dat duidelijk wordt, de Heer is opgestaan. Hij is opgewekt, hij is opgestaan. En hij is het nieuwe leven binnengegaan. Dus die kracht van zijn opstanding, die hele aarde doet beven, zou je kunnen zeggen. Hè, daar strekt Paulus zich naar uit voor zijn dienstbetoon. De kracht van zijn opstanding, die is nodig om daarna te kunnen komen tot de gemeenschap van zijn lijden. Nou moet je niet denken aan wat er in de Filippijnen gebeurt. Hè? Ieder jaar zie je dat op televisie. Dan lopen daar mannen, die slaan zichzelf met zwepen en vrouwen. En die laten spijkers door hun handen slaan aan een kruis, letterlijk. En die hangen dan een paar minuten, want langer is het niet uit te houden. En dan halen ze gauw die spijkers er weer uit en dan komen ze weer van dat kruis af. En dan wordt er allerlei verhalen worden daar omheen gehouden. Maar het gaat er niet om dat wij hetzelfde lijden als Christus leed. Dat zouden we niet kunnen. Maar ook hier gaat het weer om je dienst. Het lijden van Christus zouden we nooit kunnen verdragen, maar... Of we zouden ook met ons lijden nooit iets kunnen toevoegen aan wat hij gedaan heeft. Want hij heeft gezegd, het is volbracht. En daarmee was het ook klaar. We hoeven er ook niks aan toe te voegen. Alleen, door de gemeenschap van zijn lijden, zou je kunnen zeggen, dan erkennen we eigenlijk dat dat lijden, zijn lijden, dat dat ook ter wille van ons was. Dat zijn lijden ook voor ons was. Nou, een heel bekend stuk over het lijden van Paulus. Dat is bijvoorbeeld 2 Korinthe 11 vers 23 tot 28. Daar lees je wat Paulus bijvoorbeeld leed in het dienen. Hè? Zoveel maal schipbreuk geleden, zoveel maal geslagen enzovoort. Ik geef dat nog maar even op. Maar een ander stukje wat ik ook met u wil lezen. Dat is 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. Want dan zie je wat Paulus in zijn dienen allemaal tegenkwam. En het fijne is wat daar in vers 3 bij staat, wat hij tegenkwam als dienaar Gods. En wij allen zijn dienaren Gods. He? Laten we even lezen vanaf vers 3 van 2 Korinthe 6. En daar staat, wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worden. Maar we doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. Daar staat niet slaven in dit geval, maar daar staat diakonoi. Diakenen vertalen we dat wel eens. Hè? Maar diaken, dan denk je aan een kerkelijk ambt en daar moet je niet aan denken. Wie is een diaken? Dat is ieder die iets doet in een gemeente. Wat voor taak dan ook, op welk moment dan ook. Op het moment dat jij de stoelen klaarzet in de gemeente, ben je een diaken. De diaken van het stoelen klaarzetten. En op het moment dat je koffie schenkt, ben je de diaken van het koffie. En op het moment dat je in gebed gaat, dan ben je de diaken van God dienen door je gebed. Dus dat is eigenlijk, iedere gelovige is diaken. Deken, zeggen de Rooms-Katholieken. Hè? Dan maken ze er ook weer een ambt van. Maar het is geen ambt, het is gewoon iemand die een taak doet in de gemeente. Dus eigenlijk geldt dat wel voor iedere gelovige. Op het moment dat jij met de kindertjes bezig bent, op het moment dat je in de keuken staat, op het moment dat je, wat voor dienstbetoon je ook verricht, op welk moment dan ook, op zo'n moment ben je op dat moment een diaken. En dus als zo'n persoon maakt Paulus van alles mee. Moet je eens kijken wat. Wat dat gemeenschap van het lijden van Christus dan inhoudt. In veel dulden. In verdrukkingen. In noden. In benauwdheden. In slagen. In gevangenschap. In oproeren. In moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in zuiverheid moet daar eigenlijk staan. Niet reinheid, want dan denk je gelijk weer aan seksualiteit en zo, daar gaat het hier niet om. In kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde, dat wil zeggen ongehuichelde liefde, in prediking van de waarheid, in de kracht Gods. Nou heeft hij 18 keer ingezegd. Dan gaat hij nog met een paar andere voorzetsels door. Met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en de linkerhand. En dat is altijd verdediging, hè? Dat is nooit aanval. Onder eer en smaad. In kwaad gerucht en goed gerucht. Als verleider en toch betrouwbaar. Als niet bekend en toch wel bekend. Als stervend, en zie we leven. Als getuchtigd, maar niet ten dode. Als bedroefd, maar altijd blijde. Als arm, maar vele rijkmakend. Als niets hebbend, en toch alles bezittend. Dat was de dienst van Paulus. Nou, geen van ons heeft dat alles meegemaakt. Maar ik denk dat ieder van ons, hoe klein je stukje dienstbetoon ook is als diaken, wel eens iets van dit heeft meegemaakt. En dan denk ik, kijk, dat is de gemeenschap van zijn lijden. Want dat lijstje ter wille van je dienst aan de Heer. Wat Paulus hier meemaakt. Als diaken, als deken, als dienaar. Laat me gewoon als dienaar zetten. Iets daarvan maken we allemaal op zijn tijd ergens wel een keer mee. En dat is een stukje gemeenschap van zijn lijden. In ons dienstbetoon. We hoeven echt niet aan een kruis gespijkerd te worden. Want wat zou dat toevoegen aan het werk van Christus? Het is volbracht. Wie zou dat willen? Dat is een stukje... Ja, het is zo spijtig dat je mensen die kennis niet hebben. Die zou ik zo graag erheen willen en zeggen... Joh, dat hoeft helemaal niet. Kom er vanaf. Het is volbracht. Je bent vrij. Je hebt een pluim van genade waar je mag wandelen. Ga je gang. En wil je God dienen? Vraag aan hem wat je mag betekenen. En hij zal je laten zien wat dat mag zijn. Ieder op zijn plek. Als koffieschenker, als vloerenboener, als degene die de wc schoonmaakt, als weet ik veel wat. Hè, degene die op bezoek gaat bij de zieken, die zijn buurman ondersteunt. Weet ik wat je maar mag doen. En dan zul je ontdekken, ergens in deze lijst van alles wat Paulus heeft meegemaakt, zit een heel klein stukje wat ik ook wel eens heb meegemaakt. Ik ook wel eens. Het stelt niet veel voor. Het is ook niet omdat het moet. Maar daarin proef ik iets van het lijden van mijn Heer. En ga ik begrijpen in mijn dienstbetoon, ja, hem kostte het alles. En weet je wat? Laat ik wat mij winst was nou ook overboord kiepen. Want het is eigenlijk verlies. En laat ik nou dit als winst gaan beschouwen. Ik strek me er niet naar uit om te lijden. Maar het mag toch een stukje op me afstralen. Dat ik ter wille van de naam van Christus toch een stukje lijden mag dragen. Dan mag ik denken, goh, een stukje afstraling van dat eremetaal van onze Heer. Wat in mijn leven duidelijk mag worden. Ja, geweldig. Dat is de gemeenschap van zijn lijden. Ik denk, dat dit is een hele fijne tekst om dan mee te nemen. Want je denkt altijd Paulus. Ja, die Paulus die staat er ergens op een hoge sokkel. En dat is een niveau dat ik nooit zal bereiden. Maar hij spreekt hier als dienaar van God, hoor. En dat zijn wij allemaal. In onze dienst aan hem. In ons dagelijks leven. Op de plek waar God ons zet. Dat is de gemeenschap van zijn lijden. Dan ga ik verder. Het derde punt. Punt nummer drie. Gelijkvormig wordend aan zijn dood. Nou, dan moet je natuurlijk gelijk denken aan Romeinen 6. Hè. We zijn tezamen met hem gestorven. En tezamen opgewekt. Laten we het ook even lezen. Dan zie je dat het hier niet gaat om twijfel van Paulus of om onzekerheid in geen enkel opzicht. Maar in zijn dienen strekt hij zich ernaar uit. Nog 10 minuten hoor ik. Goed. Romeinen 6. Nou, dan gaat het over mensen die eigenlijk misbruik maakten van het feit dat ze wisten dat alles gerechtvaardigd was. Die dachten, oh, dat is mooi, hè? Als ik niet meer uit Gods hand kan vallen, als ik toch gered ben, nou dan kan ik nog lekker even doorgaan met zondigen. En sommige mensen doen dat ook, hè. Die denken, ja ik ben toch al gered, joh, maakt het uit, ik ga lekker verder met zondigen. Maar dat is toch een absurde conclusie, zegt Paulus. Want kijk maar, vers 1, wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? En ja, dan kijk meer genade, hè. Hoe meer ik zondig, hoe meer God mij genade geeft. Nou ja, zeg, hou nou toch op. Volstrekt niet, laat dat nou niet geconcludeerd worden. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Gelijkvormig aan zijn dood, hè? Daar heb ik het over. Wij zijn niet echt dood gegaan. Maar we mogen wel beseffen dat wij samen met Christus eigenlijk dood, als we in Christus zijn, dan hebben we die dood al een keer meegemaakt. Daar heeft hij het eigenlijk over. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn, erin nog leven? Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, gaat niet over waterdoop hoor, gaat hier in feite over doop in de geest. Dus dat geldt voor iedere gelovige, anders kon je hem niet geloven. Dus op het moment dat je tot geloof bent, ben je gedoopt in Christus, naar binnen in Christus. En dan ben je gedoopt in zijn dood. Want wij zijn tezamen begraven. Tezamen. Er zit een hele nauwe band in met Christus. Tezamen zijn we begraven. Denk even aan die graftuin.
Door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders.
De hele aarde beefde, hè? De steen die ging aan de zijkant. Engel kwam vertellen, hij is hier niet meer.
Zo ook wij.
Ja, maar ik heb nooit in een graf gelegen natuurlijk. Nee, daarom staat er ook, zoals gelijk Christus, hè? Opgewekt door de majesteit van de vader. Zo ook wij, en wat staat er dan? In nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus dat is onze opstanding. De uitwerking van ons samen opstaan met hem, is dat we in nieuwheid des levens gaan wandelen. Nou, dan ga je toch niet meer zondigen.
Want indien we samen gegroeid zijn met hetgeen lijkt op zijn dood,
hè, gelijk is aan zijn dood,
zullen we het ook met zijn opstanding. Er staat iets tussen haakjes.
Kijk, in die dood zijn wij nog niet echt gegaan. Het lijkt erop. Samen met hem zijn we begraven, hè, en dood gegaan. Maar dat staat er niet, het lijkt erop bij zijn opstanding. Want dat zal echt zijn straks. Opstanding van de doden. Die in hem gestorven zijn. En ons lichaam verandert, hè, op dat moment. Dat zal echt zijn. Dat zal er niet meer op lijken, maar dat zal echt zijn.
Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is.
Dus toen Christus daar hing, hingen wij daar, onze oude mensheid, in Adam.
Opdat aan het lichaam de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Nou, we zijn rechtens vrij van de zonde.
Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook tezamen met hem, hè, met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Nou, enzovoorts.
Even tot zover. Wat zijn dood betreft, wij zijn met hem gestorven. Met hem in dat graf gelegd. Hè? Met hem opgewekt, gewekt tot nieuw leven. Het opstaan, dat komt nog. In de toekomst. Dat is nog toekomst. Maar dat opgewekt zijn, waardoor we in een nieuw leven kunnen leven, dat is er al. Dat is er al. Dus gelijkvormig wordt het aan zijn dood, in de dienst, dat wil zeggen, een eind aan alles wat ik zelf nog vast probeerde te houden. Stop ermee, ik laat het los. We kunnen onze plek volledig vinden in Christus. En in alles wat hij ons geeft. We kunnen onze plek volledig vinden in Christus. En alleen daar is dienst te vinden die voor God acceptabel is. Ik kan hem alleen maar dienen als dat niet uit mezelf, uit mijn eigen verlangens, uit mijn eigen doelstellingen voortkomt, maar alleen in Christus. Dat wil zeggen 0,0 Kees en 100% Christus, ja. Dat is natuurlijk waar Paulus zich naar uitstrekt. 0,0% Paulus en 100% Christus. En we weten dat dat straks aan ons waargemaakt gaat worden. En dan zal God uiteindelijk zijn alles in allen. Een geweldig toekomstperspectief. Nou, en dan komen we aan punt 2. De uitopstanding uit de uitopstanding bereiken. Even kijken hoe dat letterlijk in de tekst staat. Onderaan het blad. Dan lees ik nog even vers 10. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood. Nou, dat hebben we nu allemaal bekeken. Of ik, en dat klinkt heel onzeker, maar dat is het echt niet hoor, hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Nou, denk je gelijk aan de letterlijke opstanding. Maar dat moet je niet doen. Want ook bij deze zin gaat het om Paulus' dienstbetoon. Paulus dienstbetoon. Ja, ik hoor daar 2 minuten en jij zegt 5. Nou, dan hou ik aan die 5. Oké. Dus denk er nou om dat je dit niet als letterlijke opstanding gaat nemen. Ik zou wel graag met u kijken naar de opstandingen. En dat was ook mijn plan om dat aan het eind van de Bijbelstudie te doen. Haal ik net niet meer. Nou, kunnen we dat misschien morgen doen. Dan geef ik dat mee als opdracht. Maar hier gaat het nog steeds over dienstbetoon. He, dat is het mooie van de schrift. Je moet alles in zijn context, in het tekstverband lezen. En dat betekent dat het hier niet om letterlijke opstanding gaat, die er wel zal komen hoor, straks. Maar het gaat hier om de uitopstanding in het dienen. Nou, waar moet je dan aan denken? Wij leven te midden van een wereld die in Gods ogen in feite dood is. En als je aan Paulus denkt en aan wat hem winst leek eerst, dan blijkt in feite dat dat in Gods ogen ook dood is. Denk aan het judaïsme waar hij in stond en waar hij het verder heeft gebracht dan menig een onder zijn tijdgenoten. En lees dat nog even in Galaten 1 vers 13 en 14. Dat kunnen we nu niet doen. De tijd is daar niet toereikend voor. Maar als je dat nog een keer op wil zoeken, Galaten 1 vers 13 en 14, dan vind je dat hij het verder heeft gebracht dan vele van zijn tijdgenoten in het judaïsme. En waar blijkt dat toe te leiden? Dood. Want niemand kon die wet houden. Hoeveel geboden en verboden en er ook waren. En zelfs al zou je al die menselijke toevoegingen en tradities weglaten, de wet leidt niet tot leven. Leidt niet tot gerechtigheid. Maar niemand kon de wet houden. He? Niemand is er die doet wat goed is, hebben we gehoord. Was vanmorgen, geloof ik. Hè? Zelfs niet één. Zo, dat is negatief. Nee, dat is helemaal niet negatief. Dat is geweldig als je het vanuit Gods perspectief bekijkt. Want hij gaf Christus. En toen was ineens de weg voor alle open. Om ondanks het feit dat niemand deed die goed, wat goed was. In Gods ogen. Om toch al die zondaren, al die dode mensen te rechtvaardigen en leven te geven. Te verzoenen met hem. En tot leven te brengen straks aan het eind. Dat is het geweldige. De uitopstanding is in feite in je dienstbetoon uitopstaan. Uit al dat dode eigen werk. En ontdekken dat wat God geeft is leven. En dat wil ik navolgen in mijn dienstbetoon. Wil ik doen wat hij van mij verlangt. Wil ik niets zijn. Niets te zijn, oh niets te zijn. Weer zo'n antiek lied. En waarvan ik jongeren onderuit zie zakken en denk, ah, niets te zijn, oh niets. Maar het is zo mooi, zo mooi. Niets te zijn. Helemaal niets te zijn. Je ter beschikking te stellen aan vader. Te zeggen, hier ben ik. Wilt u mij een instrument maken? Ik ben het niet. Ik loop steeds weg. Maar doe het u het dan maar. Ik hoef niks te zijn. Ik hoef niks voor te stellen. Ik hoef geen positie te krijgen. Zet u me maar daar neer waar u wilt. En dat doet God. Precies op de goede plek. En ik denk steeds dat hij zich vergist, weet je wel. Ik denk, nee, ik had die andere plek willen hebben. Dat is niet jouw plek. Jouw plek. Dit is mijn plek. Ja. Dit moment. Zolang God het geeft. En zegt hij, morgen je staat ergens anders. Dan sta ik ergens anders. En ik hoef ook niks voor te stellen. Ik hoef niets te zijn. Want Christus heeft het al volbracht. En dat is geweldig. En dan denk ik, nou, dan ben ik toch nog onderaan het blaadje gekomen. De tijd is vol. En we zitten nog vol met gedachten en andere dingen. Over de opstanding wil ik een opdracht geven. Want als dit nou gaat over dienstbetonen, en onthoud dat, zet dat ergens bij. Dat je niet de vergissing maakt van, ja, Paulus twijfelt zo of hij straks wel bij de opstandingen zal zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over dienstbetoon. Uit opstaan. Uit dat dode dienstbetoon, uit al die dode dienaren, dat judaïsme, die allemaal dachten dat ze zelf het leven konden verdienen en in nieuwheid des levens gaan wandelen. Daar gaat het om eigenlijk. Als je daar nou aan denkt, maar dan is mijn vraag toch, als je het nou hebt over opstaan, zou je nou de Bijbelse volgorde van de verschillende opstandingen neer kunnen zetten? Welke opstandingen zijn er? En laten we het dan maar vanaf het Nieuwe Testament houden. En dan weet je, heb ik het niet over het dochtertje van Jairus en de jongeling te Nain en Lazarus. Maar laten we zeggen vanaf Christus. Welke opstandingen zijn er? Zou je dat op een rijtje kunnen zetten? En dat is een beetje huiswerk voor morgen. Hoe zit dat met die opstandingen? Want stel nou voor iemand vraag je, ja maar artikel 37 van de geloofsbelijdenis. Als de Heer komt, dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dat is het dan, hè? Volgens de kerkleer, dat is het ene moment. Maar dan moet jij natuurlijk zeggen, ja, maar wacht even. Want je vergeet dat wat daar staat eigenlijk een mix is van verschillende momenten in de schrift. En die momenten zijn niet allemaal op hetzelfde moment. Zou je dat nou voor jezelf op een rijtje kunnen zetten? Dus een beetje de opdracht. Een beetje naast de Bijbelstudie. Want we onthouden natuurlijk heel sterk dat het allemaal over dienstbetoon gaat hier. Nou maar op. Nou ben je vervelend na 20 keer. Maar daarnaast even zou je het voor jezelf op een rijtje hebben. Daar kom ik morgen op terug.